We hebben elke dag de keuze. Polariseren of op zoek gaan naar wat ons verbindt. Maar zelfs als we dat willen, meer verbinding, hoe doen we dat dan concreet? Ik ben Elke Jurissen en dit is Bindstof, de podcast waarin ik op zoek ga naar concrete tips voor meer verbinding. Aan de keukentafel, op het werk en in de samenleving. Vandaag is mijn gast Julia De Wit. Welkom, Julia.
Goedemiddag.
Jij bent nog student, alhoewel dat je ook al heel erg veel werkt als ik kijk naar jouw cv. En je hebt pas een boek uit, Generatie met twee E's, over jongeren. Want je bent zelf... hoe oud ben je?
23.
Ja, 23 jaar. Je hebt een master in de internationale relaties. Je bent voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten. En je publiceert ook regelmatig opinies over sociale vraagstukken. We gaan daar straks op ingaan, want bij sociale vraagstukken is verbinding, het thema van deze podcast, natuurlijk een heel belangrijk element. Dus daar gaan we het straks over hebben. Eerst hebben we het, zoals bij elke gast, over de keukentafel. Ik denk dat echte verbinding begint aan de keukentafel. Hoe ziet jouw keukentafel eruit? Wie zit er aan de tafel en hoe zorg je daar voor verbinding?
Wel, ik heb eigenlijk twee keukentafels. Enerzijds woon ik alleen met mijn vriend. En dat is dus gewoon wij met twee aan de keukentafel. Daar wordt over van alles en nog wat gepraat. Wij kunnen heel hevig van mening verschillen, maar op een heel fijne en constructieve manier altijd. Dus het is niet zo dat er daar echt veel verhitte discussies zijn. Eerder wel zo hier en daar wat teasen over elkaars standpunten enzovoort. Maar dat is ook heel, heel fijn om te doen. Maar ik ben ook nog heel veel bij mijn ouders in Edegem. Wie dat er daar aan tafel zit, dat is mijn broer, mijn twee ouders en de lieve hond Pippa, die natuurlijk altijd ook de discussies stevig kan verhitten. Nee, ook daar denk ik wel altijd een vrij constructieve sfeer. Mijn papa kan wel af en toe zo eens een keer iets bout zeggen en dan zo wat peilen naar reactie. Maar ja, ik denk dat het ook goed is dat je hier en daar soms... een beetje debat creëert of zo. Dus ik vind dat ergens ook wel fijn. En het is ook nooit dat als er een discussie is die wat hevig wordt of zo, dat die zich na het middagmaal of het avondmaal zich nog echt verder zet of zo. Het is niet dat het vijandig is op een bepaald moment, maar altijd wel, wij hebben allemaal een mening, denk ik, en wij komen daar vooruit en wij proberen elkaar te overhalen. En zo hoort het ook, denk ik. Ik denk dat we er alleen maar beter van worden op die manier.
Voor we ingaan op hoe jij werkt aan verbinding als mens, maar ook in het werk dat je doet en ook in de samenleving, wil ik jou graag een quote voorleggen. Ik ga hem gewoon even voorlezen. Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe. Heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van opleidingen. Jonge mensen staan niet meer op als een oudere de kamer binnenkomt. Ze spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap en ze tyranniseren hun leerkrachten. Hoe komt dat binnen bij jou, Julia?
Dat is een hevige quote. Het is wel wat stevig taalgebruik, laat ons zeggen. Ik denk wel dat het een heel eenzijdige quote is. Als in, ik denk dat je die uitspraken wel vaker kan horen of minstens delen daarvan. En ik denk in zekere zin dat er ook altijd wel een kern van waarheid in zal zitten. Maar het is... altijd een heel eenzijdig verhaal. Omdat ik ook heel wat jongeren ken die heel positief staan tegenover ouderen, die heel respectvol zijn, die zich constant bijscholen. Dus ja, ik denk dat we een aantal stereotype beelden van jongeren vaak wel gewoon een beetje veralgemenen en heel vaak gebruiken. En anderzijds zie je dat er ook mijn generatie, een generatie jongeren, vaak naar ouderen toe zegt van ja, ze hebben alles eigenlijk naar de vaantjes geholpen, de wereld hebben ze kapot gemaakt enzovoort. Ja, dan denk ik van... zit daar een kern van waarheid in? Ja, misschien ergens wel. Natuurlijk heeft de oudere generatie ook heel wat welvaart gebracht en zo. Dus het is altijd twee zijdes van de medaille. Maar dat is in de beide discussies zo. En daarmee, ik heb ook dat boek geschreven, omdat ik een beetje af wilde van die tegenstellingen. Want uiteindelijk, we kunnen elkaar allemaal verwijten, maar wie wordt er beter van constant in de loopgraven te duiken en te zeggen, het is jullie schuld en door jullie gaat alles naar de knoppen. Ik denk dat we daar heel... weinig mee zijn als maatschappij. En ik denk ook in de geschiedenis dat daar nog niet echt veel van is gekomen eigenlijk, van al die verwijten.
Het is heel fijn dat je zo met hart en vuur erop reageert. Deze soort quotes is van alle tijden. Het is zelfs heel oud. Het is een quote van 2500 jaar geleden van de filosoof Socrates. Dus ik denk dat het van alle tijden is dat mensen van mijn generatie, de boomers, een beetje afgeven op de jeugd. Hè. Dat is helemaal niks vernieuwend aan en dat zal ook nog een hele tijd zo zijn, denk ik. Nu, laten we eens hebben over de jeugd van tegenwoordig, hè. De jongeren. Misschien hebben wij soms de indruk dat zij minder verbonden zijn door die smartphones. Tenminste, dat hoor ik toch heel veel in mijn omgeving, dat mensen daarover klagen. Jij hebt een boek geschreven over jongeren. De jongeren, bestaat dat, Julia?
Wel, de jongeren bestaat niet zoals de ouder niet bestaat, zoals de politicus niet bestaat, zoals de ondernemer niet bestaat. Dus ik denk dat we daar ook altijd moeten oppassen met veralgemenen. Nu, wat ik wel heb gedaan, is dat ik een 70-tal jongeren heb bevraagd. Dat ik ook heel wat experten heb gesproken over de dingen waar zij van wakker liggen. En dat ik ook heel wat opzoekwerk heb gedaan. Dus ik wil met alle voorbehouden wel zeggen dat ik denk ik nu een beter beeld heb van wat de jongeren zou kunnen zijn dan vroeger. Hè. Die jongeren die ik heb bevraagd waren ook heel erg divers. Kunnen we spreken van de jongeren? Ja, nee, maar er zijn wel een aantal rode draden, denk ik, die je terugvindt in onze jeugd. En je haalt daar juist terecht de smartphone aan. Zorgt dat voor minder verbondenheid? In internettermen zijn we natuurlijk meer verbonden dan ooit, maar je ziet bijvoorbeeld wel dat die eenzaamheidscijfers enorm hoog zijn. Nu vraag ik me wel af van, die smartphones zorgen voor veel afleiding. Nu, dat is niet alleen voor mijn generatie zo. Je ziet bovendien ook dat de eenzaamheidscijfers bij 30-plussers, 40-plussers, 50-plussers en 60-plussers ook erg hoog zijn en ook in toenemende mate omhoog zijn gegaan. Ik denk dat dat te maken heeft eerder ook met een soort van individualisering. Dat we allemaal uniek willen zijn. En ik denk dat we daar, zeker als jongeren, soms wel in een soort van tweestrijd zitten. Enerzijds horen we constant dat narratief, je moet uniek zijn, je moet jezelf zijn, er is niemand zoals jij. Maar anderzijds zijn we ook de generatie die, via de smartphone op sociale media, constant zitten te vergelijken met iedereen. Dus we horen constant, wees jezelf, wees uniek, wees niet zoals de anderen. Maar diep van binnen verlangen we wel om eigenlijk zoals de anderen te zijn. En ik denk dat individualisme, het feit van je staat er alleen voor en jij moet het maken en jij kan het ook kraken, bij wijze van spreken, dat ons niet echt veel heeft gebracht. Ik denk dat dat in zekere zin goed is, maar dat we soms te weinig dat groter geheel waartoe we behoren aan bod laten komen.
Ja, ergens bij willen horen, dat is eigenlijk voor elke mens een heel primaire behoefte eigenlijk. Hè? Deel willen zijn van een groep mensen, dat kan zijn een gezin, een familie, een sportclub, een studentenvereniging, hè, zoals jij er heel veel tijd hebt in doorgebracht. Maar het kan ook het betekenen dat je het gevoel hebt, ik hoor nergens bij. En wat er dan natuurlijk gebeurt als je dat gevoel hebt en in een maatschappij waar inderdaad individualisering toeneemt, maar ook diversiteit toeneemt. Verschillen worden ook benadrukt, heel erg, vind ik zelf. Is dat niet zo makkelijk om ergens aansluiting bij te vinden. En dan kan het gebeuren dat extreem gedachtegoed heel aantrekkelijk wordt voor jongeren. Ik denk onlangs verscheen er ook onderzoek over wie heeft gestemd voor wie tijdens de vorige verkiezingen. En daaruit bleek dat toch een hele grote groep jongeren hebben gestemd voor extreem rechts. Ook een veel grotere groep jongeren heeft dat niet gedaan, wil ik er zelf ook bij zetten. Maar wat mij fascineert is voor deze verkiezingen in 2024... als ik het goed heb, is er 1 miljoen jongeren dat voor de eerste keer naar de stembus gaat. Als ik je de bevraag bij mijn generatie, op wie ga je stemmen, dan zegt ongeveer 90%, ik weet het niet. Is dat ook zo bij jongeren? Want dat heeft dan wel enorm veel impact op deze verkiezingsuitslag.
Ja, er zijn inderdaad 1 miljoen first-time voters in België. En dat betekent dus eigenlijk dat elke peiling die er vandaag wordt afgenomen, gemaakt of gekraakt kan worden door die groep jongeren. Dus het is wel heel belangrijk, denk ik, dat ze minstens mee zijn met op welke partij ze willen gaan stemmen. Nu, je stelt de vraag, weten zij het? Ik denk misschien nog minder dan de meeste volwassenen. En ik denk dat het wel eigen is aan jongeren, dat ze misschien niet altijd zo bezig zijn met politiek, of toch niet in de institutionele zin van het woord. Maar wat mij wel zorgen baart, dat is dat je meestal onder jongeren pakt een 10-15% hebt die intrinsiek gemotiveerd zijn om de politiek te volgen, om zich bezig te houden met heel wat maatschappelijke thema's. En dat je stilletjes aan die mensen ook begint te verliezen. En waarom zijn die 10-15% jongeren belangrijk? Omdat ze heel vaak wel influencers zijn voor hun leeftijdsgenoten. Want dat zijn die jongeren die wel naar de vriendengroep het debat over pakweg abortus of sociale zekerheid of andere dingen meenemen naar die keukentafels. En ik denk dat we vandaag een toenemende mate van die geëngageerde mensen zijn aan het kwijtspelen. Nu, die extremen die winnen heel erg aan belang, denk ik, bij jongeren. Ik denk dat dat in de bredere samenleving ook zo is. Wat dat zij volgens mij doen, waar jongeren wel naar smachten eigenlijk, dat is een heel duidelijk verhaal brengen. Hè? Je bent voor of tegen migratie. Er is geen tussenverhaal. En wat mij dan heel erg stoort aan politici to court van de traditionele partijen, het lijkt wel alsof ze zelf alles al hebben opgegeven. Hè? Verlies is de mindset en dat zal het dan ook worden. En er is niemand die eigenlijk opstaat en zegt van oké, we hebben eigenlijk niks te verliezen, jongens. We zullen het hier eens over een andere boeg gooien. En als je op dat moment zegt van oké, de extremen, ze zijn aan het winnen, so be it, ja, dan geef je hen eigenlijk de facto gelijk, want je komt niet met een tegenverhaal. En ik denk dat dat iets is wat bij jongeren heel vaak de doorslag geeft om toch extreem te gaan stemmen, omdat er gewoon geen duidelijke uitleg is van wat de andere opties zijn.
Is er dan een gebrek aan hoop of aan visie of aan andere oplossingen? Of wat is het dan precies? En ik denk, dit gesprek hebben we nu over jongeren, maar eigenlijk kunnen we het even goed toepassen op de hele samenleving, denk ik. Ja,
ja, sowieso. Is er een gebrek aan hoop? Dat denk ik wel. Ik denk dat we heel negatief zijn. Hè. Dat wordt ook heel erg gevoed door de media, of het nu traditionele of sociale media zijn. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het algoritme van Facebook enzovoort. Negatieve berichten krijgen daar ook een zwaarder gewicht in het algoritme. Dus krijgen meer circulatie, krijgen meer exposure. Dat maakt natuurlijk dat we heel wat negatieve berichten zien, heel wat kwaadheid zien. Lokt ook vaak hevige reacties uit enzovoort. Dus de bedrijven daarachter, die worden er ook niet armer op die manier. Wat ik ook denk, is dat we met een fundamenteel gebrek aan ambitie zitten. We hebben een tijd geleden, het gaat eigenlijk al een aantal jaar bergaf met ons onderwijs, die PISA-resultaten gezien. Pols naar de leervaardigheden en de capaciteiten van 15-jarigen. En we zijn daar eigenlijk historisch laag aan het scoren momenteel. En dan zie je heel wat mensen die verontwaardigen tweets de wereld insturen enzovoort. Maar eerlijk gezegd ook heel weinig mensen die zeggen oké, de overheid moet daar dingen aan doen, want we betalen veel voor ons onderwijs en dat moet goed functioneren. Maar ik kan ook iets doen. Dat engagement in de bredere samenleving, dat loopt wel een beetje terug, heb ik het gevoel. En je kan bijvoorbeeld zeggen, in plaats van die boze tweet te plaatsen, kan ik ook gewoon eens zeggen, jongens, vanavond neem ik een boek ter hand en stimuleer ik mijn partner, mijn kinderen, mijn vrienden om dat ook te doen. Of je geeft eens een boek cadeau, of whatever. Er zijn heel wat kleine dingen die je vaak ook zelf kan doen. Maar ja, we doen dat niet, omdat we denk ik fundamenteel soms een beetje de hoop zijn verloren. En ik maak vaak de analogie met de klimaatbetogers. Hè. Ik zie soms van die borden op klimaatbetogingen, there is no future. En dan denk ik van, dat is niet waar. Want als er geen toekomst zou zijn, ja, dan zouden die jongeren daar niet staan. Voor wat staat je dan te protesteren als het al verloren is? Het feit dat daar mensen zijn met zo'n bord van there is no future, wil eigenlijk zeggen dat ze diep van binnen nog altijd wel geloven dat er verandering mogelijk is. En ik zie vandaag bijzonder weinig mensen die kapitaliseren op dat sprankeltje hoop dat nog bij mensen aanwezig is.
Ja, je refereert inderdaad op een heel mooie manier naar hoop. Ook naar de klimaatmarsen, maar ook de andere betogingen die we zien. Mensen komen toch nog wel buiten om te betogen. Dus ik kan zeggen, dat is ook een vorm van engagement. Dat is ook een vorm van verbinding. In het bij elkaar brengen van groepen die gaan protesteren of die verandering willen brengen. Noem het activisme of actievoerders of eenmalige betogingen. Heb je twee typen verbindende groepen, denk ik. Aan de ene kant heb je groepen die voor iets gaan strijden of actie voeren. Ik heb zelf 10 jaar gewerkt rond meer gendergelijkheid in bedrijven. Hè. Dat is hoopvol. Hè. Maar je hebt evenveel groepen die vooral heel erg goed verbonden zijn omdat ze een gemeenschappelijke vijand hebben. Hè. Een gemeenschappelijke vijand, gevoed dan door angst ook, is natuurlijk ook een heel sterke verbindende factor. Als we eens teruggaan naar jouw boek en naar jongeren. Je hebt mij gezegd dat in de rode draad wat terugkomt in alle gesprekken die je dan gehad hebt met heel veel jongeren van heel verschillende origines ook, dat onzekerheid ook een heel belangrijk thema is. Dat leeft van onzekerheid over wat dan precies. Kan je dat een beetje toelichten? Want die onzekerheid, ja, die wordt gemakkelijk ingevuld of vervangen of evolueert naar angst mogelijk, tenzij er hoop in de plaats komt.
Ja, ik, met die onzekerheid bedoel ik vooral het vinden van een houvast. En ik denk dat het normaal is dat je bijvoorbeeld in de puberteit, als je opgroeit, dat je fundamentele vragen stelt enzovoort. Nu zitten we natuurlijk wel met een wereld die ook heel erg verandert. En dat is denk ik het verschil met vorige generaties. Hè, want mensen zeggen soms, ja, als je in de Tweede Wereldoorlog geboren waart, dan waart je ook fundamenteel ongelukkiger geweest of onzekerder geweest. Dat is zeker zo. Wat ik wel denk, dat is dat we vandaag heel wat informatie tot ons krijgen. Als je kijkt naar ja, puur de cijfers, hè, er zijn onderzoeken die suggereren dat de informatie die je vandaag krijgt via je nieuwsapps en je berichten enzovoort, dat er ongeveer dezelfde hoeveelheid informatie is die een middeleeuwer consumeerde gedurende zijn hele leven, eigenlijk. En dat krijgen wij op een dag achter de kiezen. En ik denk dat doordat we zoveel berichten krijgen en zo blootgesteld zijn aan al die berichtgeving, dat we soms ook gewoon die onzekerheid een beetje voeden. We zijn allemaal opgegroeid, we zijn kinderen van het internet. Je vindt voor eender welk standpunt, ook over de dingen waar je het feitelijk eens over zou moeten zijn, vind je totaal andere standpunten op het internet die elkaar volledig tegenspreken met elk zijn argumenten. Als je vandaag zegt water kookt op 100 graden, dan vind je waarschijnlijk tientallen studies, weliswaar van mindere kwaliteit, die zullen zeggen nee, water kookt op 2 graden, bij wijze van spreken. Die informatie is daar denk ik een heel belangrijke factor.
Ja, je verwijst eigenlijk naar het probleem van fake news, wat heel erg groot geworden is. En als we denken over verbinding, waar deze podcast over gaat, van alle leden van een samenleving, hè, wij ondersteunen dat vandaag via een democratisch politiek bestel, het kunnen zien van, wij zijn allemaal deel van dezelfde mensheid en dezelfde bevolkingsgroep, veronderstelt dat je toch een beetje buiten die eigen bubbel kunt kijken. En een van de zaken waar ik mij vragen bij stel, en jij ongetwijfeld ook, Julia, is hoe komt de wereld binnen bij jongeren? Hè? Als de wereld binnenkomt via alleen social media, dan kan het heel snel een tunnelvisie worden, denk ik. Terwijl het potentieel net was van sociale media, van we gaan allerlei verschillende invalshoeken krijgen van verschillende mensen over heel de wereld. Hoe ga je van die bubbel, die absoluut niet de schuld is van iemand, behalve van de bedrijven die de algoritmes schrijven, want die geven je gewoon meer content om je meer op het platform te laten blijven en je te doen liken natuurlijk. Maar hoe kun je daar eigenlijk uit geraken? Is dat niet een deel van het probleem van de verbondenheid, van het zien van wij zijn allemaal deel van dezelfde mensheid? Ja, dan moeten we elkaar ook zien als allemaal mensen die in dezelfde club zitten, die ergens verbonden zijn. Ook al hebben we niet allemaal hetzelfde gedacht over alles, wat je ook al zei. Hè?
Ja, ik denk dat we misschien eens moeten starten met terug die basisvoorwaarden in te gaan stellen dat elke mening mag. Ook radicale meningen. Hè? Omdat de termen extreem en extreem links, extreem rechts, of weet ik wat allemaal, die worden wel heel snel en heel licht gebruikt vaak ook.
Geef eens een voorbeeld.
Bijvoorbeeld, ik ben volledig pro-abortus, maar ik kan er perfect mee leven dat er mensen zijn die zeggen, om ideologische redenen vind ik dat iets dat niet bij mij past. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens en ik heb een heel aantal argumenten om te zeggen, abortus moet kunnen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Maar ik weiger om mensen die zeggen van, ik heb het daar wat moeilijker mee of zo, om te zeggen van, dat zijn slechte mensen. Hetzelfde, ik ben uit de kast gekomen, een heel groot deel van de mensen heeft daar heel goed op gereageerd, er is een groep mensen die daar minder goed op heeft gereageerd. Ik vind dat jammer dat ze zo reageren, ik vind dat niet goed, maar zijn dat daarom slechte mensen? Ja, dat weiger ik ook te zeggen. En ik merk dat in het maatschappelijk debat heel vaak, hè. Ofwel heb je de mening die bon ton is, ofwel heb je ze niet en dan ben je slecht. En dat is iets waar partijen heel erg op inspelen.
Dus mensen worden een beetje herleid tot meningen. Of een mening over een bepaald thema. Of een bepaald type gedrag. En ze zeggen dat wel eens in de opvoeding van kinderen. Hè. Je mag niet zeggen, jij bent een stoute jongen. Maar wel, vandaag heb je je stout gedragen. Hè. Je moet het hebben over gedrag en niet over heel het personage. Hè, want daar wordt ze dan onzeker van. Is het zoiets dat je bedoelt ook?
Goh, ik ben geen pedagoog, dus ik heb daar geen uitspraken over.
Je hebt ook nog geen kinderen. Ik heb er natuurlijk 5, dus ik heb een paar watertjes doorzwommen op dat vlak. Maar ik herken wel een paar van de zaken die je zegt ook, Julia, over jongeren. Hè. De mijnen zijn tussen 18 en 30. Die onzekerheid zeker. Ik denk dat er aan de ene kant een groep jongeren opgroeit uit geprivilegeerde gezinnen, zoals mijn gezin, die worstelen met keuzestress. Keuzestress, wat ga ik studeren? Waar ga ik wonen? Er zijn zoveel mogelijkheden. En een beetje de angst van, en wat als ik verkeerd kies? Dat hoor ik heel erg. En aan de andere kant zie ik ook heel veel jongeren die opgroeien in minder geprivilegeerde omgevingen. En die een heel ander soort stress hebben. Wat wordt het? Ga ik een job vinden in de toekomst? Hoe gaat het verder met mijn gezin? En zo verder. En dus daar zitten we ook met natuurlijk verschillende snelheden in een samenleving. Nu, dat is altijd zo geweest, maar hoe zit dat bij jongeren? Vinden ze elkaar daarin? Is dat een thema eigenlijk? Of is daar een besef rond?
Ik denk te weinig. En dat is ook iets wat ik met het boek heb proberen te doen om heel wat invalshoeken mee te nemen. En wanneer ik bijvoorbeeld sprak met een aantal jongeren heel actief binnen de klimaatbeweging, dan choqueerde ik wel vaak door te zeggen, kansarme Jonas of kansarme Ali, they don't care about the climate. Omdat zij bezig zijn met die eindmeet, namelijk het einde van de maand. Help, nog 10 dagen te gaan en ik heb 10 euro op mijn rekening staan. Dat is 1 euro per dag. Dan zijn ze niet bezig met die grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering. En daarmee wil ik niet zeggen dat klimaatverandering niet belangrijk is, wel in tegendeel. Maar wel dat we ons soms bewuster moeten zijn van de verschillende perspectieven die er zijn. Ik heb ooit een heel mooie tekening gezien. Het was eigenlijk een driehoek die op een blad getekend stond. En er stond een tekstje bij van elk perspectief is 1 bepaalde hoek. En vanuit 1 bepaalde hoek kan je veel zien van de driehoek, maar nooit de volledige driehoek. En dat vind ik eigenlijk een heel mooie metafoor om het leven, als ik dat op mijn 23-jarige leeftijd al zo mag zeggen, samen te vatten. Namelijk dat we ons meer bewust moeten zijn van de verschillende perspectieven die er zijn. En dat we die ook zelf moeten opzoeken. Want ik denk dat we het ons ook vaak wel met die bubbels heel gemakkelijk maken. Dat we in die bubbel ook blijven zitten. En dat we af en toe een beetje te veel schroom hebben om daar buiten te treden. Of om met radicaal andere meningen in contact te komen. En ik denk dat daar ook een soort van verplichting op ons rust om die controverse in je eigen gedachten een beetje te gaan opzoeken en jezelf ook te challengen met andere ideeën die radicaal anders zijn dan die van u.
Zeg maar, hoe doe je dat concreet? Hè? Want ik vind het leuk als mensen na elke podcastaflevering een paar gewoon concrete zaken zelf kunnen doen. Als je zegt van, kom eens wat vaker in contact met ander gedachtegoed. En alle meningen mogen, zeg jij. Mijn moeder zei dat ook vroeger. In onze opvoeding zei die altijd, uw mening is evenveel waard als de mening van iemand anders. Ook al is dat de koning of de minister of wie dan ook. Waardoor ik mij altijd vrij heb gevoeld om dingen uit te spreken. Ik vind het ook leuk om te debatteren, net zoals jij. Maar er zijn ook mensen die dat helemaal niet leuk vinden. Die niet graag debatteren. Die denken, dat is toch allemaal niet de moeite. Of ik vind het niet nodig om over alles mijn mening te uiten. Hoe doe jij dat concreet? Echt dingen laten binnenkomen van mensen die echt in een heel andere situatie leven of een heel ander idee hebben over thema's waar jij heel overtuigd over bent. Hoe doe je dat?
Goh, er zijn veel verschillende manieren. Ik denk de meest simpele is om eens te kijken wie je allemaal volgt op sociale media bijvoorbeeld. Je merkt heel vaak, ook bij mezelf trouwens, dat dat vaak mensen zijn die een bepaald gedachtegoed genegen zijn enzovoort. Ik studeer zelf internationale betrekkingen. Daar is onder veel experten toch een soort van consensus van oei, militair maken we ons toch zorgen over de toekomst van Europa. Nu, er is ook een groep mensen in de samenleving die zegt van we moeten ontwapenen. En ik volg wel een aantal van die mensen puur om zo die argumenten ook te horen. Wat ik ook denk, is dat wanneer je het misschien wel lastiger vindt om in debat te gaan, dat we ook wel moeten onderstrepen dat je ook wel beslagen naar een debat moet trekken. En wanneer ik pleit voor meer inspraak van jongeren, dan heb ik het niet over een soort van inspraak in de wilde weg van spuw nu maar eens uw mening. Nee, als je mee volwaardig deel wilt zijn van een debat, dan maakt dat ook dat je jezelf moet inlezen, dat je argumenten moet ontwikkelen en dat je tegen kritiek moet kunnen. En dat is ook iets, denk ik, waar jongeren as such volwassen in mogen worden. Als je dan die aan de grote mensentafel wil plaatsnemen om je gedachten te zeggen, ja, dan moet je ook wel zien dat je dat vanuit je eigen perspectief weliswaar, maar met wat je informatie moet gaan onderbouwen. Dus ik denk die onderbouwing zoeken is heel belangrijk. En waar dat je die onderbouwing zoekt, ja, dat kan in heel diverse dingen zijn. Hè. Er zijn verschillende uitgeverijen van verschillende boeken, er zijn verschillende websites. Elk is met een andere invalshoek. En misschien moet je niet enkel de dingen lezen die, ja, Een beetje ja, naar de mond praten, maar ook misschien degene die zeggen van, je hebt het totaal mis.
Dat is heel leuk dat je verwijst naar het argumenteren en tegenargumenteren. Hè. Wat ik soms doe in workshops die ik doe rond inclusief samenwerken op de werkvloer, is rollen spelen, waarbij mensen een stelling krijgen en dan moeten ze verplicht pro of tegen zijn. En dan verplicht eigenlijk argumenten geven in het debat. Dat is een heel oud en beproefd concept om heel makkelijk u te verplaatsen in de ander en wat empathie te kweken. Een heel fijn initiatief dat je misschien kent hier in Brussel is Debateville, waar eigenlijk jongeren tegen elkaar worden gezet. Tegenover elkaar aan een tafel, denk ik, niet naast elkaar. En ook hetzelfde soort rollenspellen doen rond ja, sociaal-maatschappelijk toch wel heel gevoelige thema's. Hè. Niet zomaar eten we vandaag spaghetti of pizza. Nee, wel heel... heel belangrijke thema's. En dat brengt me eigenlijk naadloos naar een van de zaken die jij professioneel ook doet na student zijn. Je bent analist bij het Brussels International Center for Human Rights and Research. En dan werk jij rond sociale thema's zoals jeugd, onderwijs, welzijn, veiligheid, democratie. Je bent met name bezig met de communicatie daar rond ook. Hè? Rond zo'n thema's, als je daar rond werkt, ja, ik denk... Jeugd en welzijn, een beter onderwijs, meer veiligheid, meer democratie. Het gaat eigenlijk allemaal over verbinding. Dus hoe doe je dat dan vanuit die rol?
Wel, er is een verschil tussen wat ik doe voor het BIC. Daar mag ik elke maand een paper schrijven. Wat heel fijn is, omdat je daar ook de vrijheid hebt. En wat ik daar ook heel fijn vind aan die organisatie, is dat je mening mag geven en dat daar niet op wordt geschrapt of toegevoegd of iets dergelijks. Dat wordt ook niet gebruikt. Je bent zelf heel hard in charge van wat daarmee gebeurt. Dat is een eerste ding. En daarnaast doe ik ook nog freelance dan strategische communicatie. Omdat ik merk dat er heel wat bedrijven zijn, WZW's, personen, die zeggen van ik heb een boodschap en ik wil die overbrengen. En heel wat klassieke marketingbureaus of mensen die met communicatie bezig zijn, ze zetten heel erg in op het hoe. En ik probeer juist heel erg in te zetten op het waarom. En waarom communiceer je dat? Wat zijn uw argumenten? En ik denk ook dat als je echt goed advies daarover wilt geven, dat je moet inlezen in, oké, wat wilt u nu juist zeggen? Wat zijn de argumenten pro, wat zijn de argumenten contra? Is een heel intensief proces. Heel leerrijk ook, maar heel intensief. En dat zorgt ervoor uiteindelijk dat je die boodschap beter mee kan gaan communiceren. En ik denk dat bij communicatie heel vaak de dingen ook beginnen wanneer je over verbinding praat. Uitleggen waarom is heel belangrijk. En dat wordt bijvoorbeeld in de politiek vandaag heel vaak vergeten. Vroeger, in de jaren, zal het daar zijn, 80, 90 of iets dergelijks, zeiden politici wel eens, 15 seconden, dat is de tijd die ik heb om een quote te geven in het journaal. Ik zou eigenlijk veel meer mijn eigen ding moeten kunnen zeggen en het volledige verhaal kunnen schetsen. En dan, met de komst van sociale media, hebben ze hun eigen communicatie letterlijk in handen. Maar wat zie je? Dat ze eigenlijk ook ja, niet meer dan 2-3 regels commentaar geven. En dan denk ik van, je hebt nu het platform om die inhoud, dat breder verhaal, te brengen. Maar wat doe je? Je blijft uiteindelijk toch bij die 15 seconden quote die je vroeger zo vervloekt hebt. Dus ik denk, het communiceren van standpunten en uitleggen waarom, dat heel erg belangrijk is. En dat komt gewoon in de politiek, maar in de brede maatschappij, te koel eigenlijk veel te weinig aan bod.
Ja, wat je daar straks zei, Julia, over die 1 miljoen mensen die voor de eerste keer gaan stemmen, 1 miljoen jongeren, zitten allemaal massaal op TikTok en op Instagram en op andere platformen. Dus elke politicus heeft in principe rechtstreeks toegang tot elke jongere. Er is zonder filter eigenlijk. Sommigen gaan er heel handig mee om. Wat vind jij daarvan? Hoe ver moet men daarin gaan met de onnozele filmpjes op TikTok? Waar ligt de grens tussen... populair genoeg jezelf maken om gezien of geliked te worden door jongeren en ja, de grens van de serieus. Wat denk jij daar persoonlijk over?
Ik vind het een heel moeilijk debat. Omdat ik voel wel zoiets voor het democratische, van we dingen naar de stem van de kiezer en we doen ons uiterste best om mensen te bereiken met onze boodschap. Dus op die manier denk ik van oké, politici, goed bezig. Waar ik wel een probleem mee heb, dat is dat de boodschap heel eenzijdig wordt, heel vaak. En ik denk, ja, waar ligt de grens? Ik denk dat dat voor iedereen anders is, maar intellectuele eerlijkheid lijkt mij een minimum. En ik denk dat we soms ook de dingen die heel complex zijn, ook complex mogen uitleggen. En het lukt, hè. Bijvoorbeeld Barack Obama heeft vorig jaar of 2 jaar geleden, denk ik, een filmpje gemaakt waarin hij aan jonge mensen sociale zekerheid in Amerika uitlegt. Dat is nu niet het ding dat volgens mij een miljoen kijkers op de VRT zou krijgen, s'avonds bij wijze van spreken. Maar blijkbaar werkte het wel en konden jongeren dat wel smaken, die complexere uitleg. Dus ik denk, we moeten die complexiteit ook niet wegnemen. Hè. Bijvoorbeeld Europa, een heel belangrijk bevoegdheidsniveau, trekt meer en meer macht naar zich toe, de laatste jaren ook. Bepaalt zowat alles wat we vandaag in het dagelijks leven doen. Ja, wanneer we het over Europa hebben, dan gaat het bijvoorbeeld in de politieke communicatie heel vaak over, het zijn die mannen die ervoor hebben gezorgd dat we gratis kunnen bellen in het buitenland of met hetzelfde tarief. Of het zijn die mensen die ervoor hebben gezorgd dat we niet twee laders, maar één lader kunnen gebruiken voor alle elektronische toestellen. En dan denk ik van, ook, maar dat is lang niet het belangrijkste wat Europa doet. Je kan het ook hebben over de AI-richtlijn, je kan het hebben over de vrije marktwerking. Alleen zijn dat topics die in C misschien minder sexy zijn, zijn minder concreet. En ze zijn complexer om uit te leggen. Maar ik hoop dat we van politici nog altijd mogen verwachten dat ze minstens hun best doen om die complexiteit ook uit te leggen. Ik denk dat het daar ook voor is dat we ze betalen.
Oké. Ik wil nog eens terug naar jouw boek, Julia. We hebben het al gehad over die onzekerheid die een rode draad was in de jongere generatie. We hebben het ook gehad over die sociale bewogenheid, activisme. Het verschil toch willen maken. En dat zie je ook een keer dat jongeren dan aan de slag gaan. Ook op de werkvloer is dat een veel belangrijker thema dan pakweg 10 jaar geleden. Maar je gaf me nog een derde element als rode draad uit jouw boek. En dat is eigenlijk het ervaren van de wereld als heel erg fake. Kan je dat eens uitleggen?
Ja, ik denk dat we allemaal meer nood hebben aan wat authenticiteit soms.
Het is zo een woord waarbij ik me afvraag, wat betekent het eigenlijk nog? Wat bedoel je daarmee?
Wel, ik heb het al vaak als voorbeeld aangehaald, maar ik ga het toch nog een keer doen, die sociale media. En ik ga al zeggen, als een soort van disclaimer, ik ben daar soms ook schuldig aan. Hè? Wanneer je kijkt op sociale media, dan zie je de perfecte dingen. Hè? De perfecte vakantie, een foto met perfecte lief, de perfecte boswandeling, de perfecte vriendengroep, alles is daar heel erg perfect. En niemand van de jongere generatie weet van, oké, dit is hoe het leven in elkaar zit. Iedereen weet eigenlijk dat dat een eenzijdig verhaal is. Maar toch blijken we dat eenzijdig verhaal vaak te gaan geloven. En ik denk dat we daar zoeken soms naar een beetje echtheid. Een voorbeeld, er is de Franse app Be Real, is heel erg populair onder jongeren. Op een bepaald moment in de dag krijg je dan een pushmelding en je moet een foto maken, bij wijze van spreken, enkel op dat tijdstip, waar dat je ook bent, waar je ook aan toe bent. En wat zie je? Dat plots niet uw vrienden elke avond op een zot feestje zitten of coole conferenties doen of weet ik waar allemaal. Maar dat ze ook gewoon thuis zitten te studeren of tv zitten te kijken of hangen in de zetel. En dat ze eigenlijk heus niet altijd met vrienden op stap zijn, maar dat ze soms ook gewoon heel alleen zijn. En dan denk ik van, die app is zo populair. Dus we willen echt zien hoe het leven echt is. En we worden op heel wat andere sociale media vaak geconfronteerd met die filter van fakeheid. Hè. Ook bijvoorbeeld als je kijkt LinkedIn, om het dan meer in de leefwereld van de generatie die voor mij is gekomen te zeggen. Je ziet daar heel vaak de promoties, de fantastische bedrijfsresultaten, de artikeltjes uit de tijd die worden gedeeld van oh, hoera, deze ondernemer heeft het echt gemaakt. Maar al die slapeloze nachten van een ondernemer heb je niet gezien. Al die uren werk die achter de promoties schuilgaan, die heb je niet gezien. Wanneer je ziet dat iemand een boek heeft uitgebracht, bij wijze van spreken, ja, dan zien ze niet de mental breakdowns, bij wijze van spreken, de avond voordat het manuscript binnen moet zijn bij de uitgever. Dus we hebben zo'n eenzijdig beeld en we voelen met alles aan ons lijf van dat klopt niet, dat is niet het volledige beeld. En we proberen constant toch een beetje een beeld te krijgen van die grotere realiteit, maar zoveel verbeeldingsvermogen om ons echt een mooi beeld te vormen van die realiteit en met alle ups en downs, dat hebben we blijkbaar niet.
Ja, ik herken wel wat je zegt, hè, Julian. Dank je wel om dat ook te delen, dat je dat zelf soms ook doet. Doen dat allemaal wel een beetje, denk ik. Ik was ook enorm nerveus voor de opnames van deze podcast. Ik heb er eigenlijk echt een hele week heel slecht van geslapen. Op dag 1 bleek plots 's morgens de perfect geteste installatie helemaal niet meer te werken. Hè. Dus het was echt zo een dagje dat alles in het 100 liep. Uiteindelijk hebben we het wel kunnen oplossen, maar ja, dat hoort er heel vaak bij eigenlijk. Hè. En ik heb ook gemerkt dat het belangrijk is naar bijvoorbeeld mijn eigen kinderen, Wat zij zien is vandaag ouders en plusouders die het goed doen, die een leuke job hebben, die grote vriendenkringen hebben, leuke dingen doen, op vakantie kunnen gaan. Maar wat ze niet zien is van, hoe zijn wij ooit begonnen? Hoe waren wij toen we 16, 18, 21 waren? En ik ben nog een jaar geleden heel bewust begonnen met dat te vertellen. Want het opeens werd het mij duidelijk, ze weten dat eigenlijk niet. Ze denken dat het allemaal evident is of dat er nooit iets misgaat of dat in een leven je geen bochten neemt en soms gewoon eens helemaal tegen de muur gaat en dingen ook mee kunnen mislukken. Zo, dat is denk ik iets, een opdracht voor ons allemaal, denk ik, omdat we vaker gewoon die kwetsbaarheid eigenlijk te tonen van ja, dit lukt niet altijd. En dat is ook wel oké, sta gewoon recht en doe verder. Hè.
Ja, en ik denk ook qua geduld dat kan helpen. Omdat ik ben zelf een heel ongeduldig persoon. Maar op een heel aantal andere dingen probeer ik ook wel zo'n beetje te zijn van trust the process. Hè. Ik merk bijvoorbeeld dat aan een heel aantal van mijn vrienden die net iets ouder zijn dan ik, en zijn aan het kijken om alleen te gaan wonen. En dan zijn ze op zoek naar een woning. En dan hoor je soms, mijn ouders die hebben zo'n mooie woning. En kijk, hè, ik kan maar een klein appartementje of studiootje betalen, bij wijze van spreken. En dan denk ik van, uw ouders zijn 9 kansen op de 10 ook gewoon op een klein studiootje begonnen. En die woning die er nu staat, dat is misschien het resultaat van keilang keihard werken. Dus het hele idee dat alles zomaar in uw schoot wordt geworpen, dat klopt totaal niet. Bij niemand niet. Je kan zo intelligent, zo knap, zo fantastisch zijn als dat je wilt. Maar zelfs die mensen moeten daar heel erg hun best voor doen. En ik denk dat we, zoals je terecht aangeeft, daar meer over moeten communiceren. Van jongens, het is niet alleen roze geur en maneschijn.
Ja, en ook emotioneel tonen dat je het soms moeilijk hebt. Dat het niet altijd happy-go-lucky is. Ook al kun je dat soms goed verbergen. Hè. Misschien nog één thema dat ik wil aanhalen. Dat eigen is natuurlijk aan de jeugd, hè, en de leeftijd waar jij ook in zit. Dat is het datinglandschap. Hè. Daten is helemaal anders dan 30 jaar geleden in mijn tijd, of 35 jaar geleden. Ik ben 51 nu trouwens. En ik hoor ook wel eens bij ons, de kinderen aan de keukentafel, of de vrienden die dan ook wel af en toe aanschuiven, zeggen van ja, we zouden zo wel eens graag willen dat eigenlijk de online datingplatformen niet meer zouden bestaan. Dat we gewoon terug op café mensen zouden tegenkomen, of in een sportclub. En dat niet de eerste reactie zou zijn als je iemand ontmoet. Ik ga eens vlug het Instagram-profile checken van die persoon. Waarop ik dan veel te weinig post of niet het juiste en ik dus alweer in een hokje word gestopt. Dat heb je aan de ene kant. Aan de andere kant zie ik dat het aantal leden van bijvoorbeeld Giro en Scouts en andere jeugdbewegingen in stijgende lijn gaat de laatste jaren. En ook de studentenvereniging, denk ik. Dus zit daar precies ook zo met twee snelheden. Wat denk jij daarover?
Ik denk, wat betreft de dating-apps enzovoort en het checken van elkaar op Instagram, ik denk dat dat iets is dat erbij hoort tegenwoordig. Het is ook niet per se slecht, denk ik. Wat wel een probleem kan zijn of een belemmering, is dat je op een bepaald moment weer met zo die overvloed aan keuze wordt geconfronteerd. Hè? Terwijl, ja, de ideale bestaat niet. En de ideale heeft misschien ook niet het perfecte Instagram-profiel of het perfecte Tinder-profiel of whatever. En ik denk dat we ons daar soms te weinig van bewust zijn. En nogmaals, we worden constant geconfronteerd met die perfectie, met alles dat volmaakt is, maar volmaakt bestaat gewoon niet. Zelfs niet bij mensen die alles voor elkaar lijken te hebben en die hebben wie het lijkt dat alles volmaakt is. En ik denk dat gewoon een conclusie is die we veel te weinig hebben. Je hebt het over de Scouts en de Giro. Ik vind het fantastisch dat daar het engagement zo groeit. Bij studentenverenigingen loopt daar een beetje mank, heb ik zo het gevoel, de laatste jaren. Het engagement is, ja, we zijn een beetje uit onze sas, heb ik zo de indruk. Maar ik denk wel dat we uiteindelijk, na die periode van heel groot individualisme, terug die verbinding gaan opzoeken. Dat kan gewoon niet anders. Er is altijd een eindpunt aan polarisering. En dat is iets dat ons hoopvol zou moeten stemmen. En wanneer dat eindpunt er juist is, dan dat iets is dat we allemaal voor onszelf en allemaal samen zullen bepalen. Maar ik denk dat het goed is dat we, ja, terug meer richting de groep evolueren. Zonder dat we daar dan weer te extreem in moeten gaan. Hè. Ik vind het fantastisch bijvoorbeeld dat er niet meer alle organisaties, dat ze niet allemaal meer verzuild zijn. Want dan dat de zuil u ook heel erg beperkte. Maar langs de andere kant had je wel een opvangnet. En daar heb je nu misschien veel minder. Dus ja, het is die gulden middenweg die we zullen moeten zoeken, denk ik.
Altijd een stukje schipperen door tussen zelfrealisatie met aandacht voor wat meer authenticiteit, zoals je zegt, wat minder fake news, wat minder doen alsof. En dan een stukje toch daar die groep weer gaan en naar die samenleving waartoe je ook behoort en waar je toch ook veel engagement ziet van jongeren om daar het verschil in te maken.
Ja, en vooral, en dat is misschien de kernboodschap, meer leren luisteren. En dan bedoel ik niet het horen, hè, want we horen allemaal constant van alle dingen, maar echt luisteren en echt proberen dingen met je mee te nemen en daarover na te denken. En dat gebeurt niet. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij politici. Hè? Ze gaan een nieuw wetsvoorstel of een nieuw wetsontwerp maken en ze zeggen, oké, wie zullen we eens horen? Oké, de oudervereniging, de jongerenvereniging, de ondernemers, de vakbonden. Is er nog iemand op de checklist? En dan is mijn vraag van, oké, wordt er dan ook iets gedaan met die standpunten? Of is het een soort van check the box, we hebben verschillende meningen gehoord. Ja, hebben we ook geluisterd, hebben we er ook iets mee gedaan? Hebben we ook wel tegenargumenten ontwikkeld voor argumenten die zij aanbrachten? Zie je bijvoorbeeld ook in de media. Er worden twee gasten uitgenodigd in een televisiestudio met een radicaal andere mening. Ik zou het heel interessant vinden, mocht er dan eens een vraag worden gesteld. En in hoeverre is jouw mening na vandaag veranderd? Dat hebben we vandaag niet meer. En ik denk dat we ook misschien wat meer terug met elkaar in plaats van tegen elkaar kunnen gaan communiceren. Bijvoorbeeld door eens te zeggen, politici zetten ze niet over elkaar aan tafel, maar naast elkaar. Op een misschien iets gemoedelijkere sfeer. Want je kan echt perfect heel erg van mening verschillen met hevige discussies die heel interessant zijn om te volgen, zonder dat je daar per se vijandig bij moet worden. En ja, ik denk dat dat misschien wel een kleine, maar misschien ook een nodige stap kan zijn richting iets minder polarisatie.
Hele mooie boodschap en ook een heel duidelijke oproep tot actie, denk ik, van jou. Dankjewel, Julien, om zoveel dingen te delen met mij. Tot slot leg ik jou nog graag een stelling voor. Hè. Je mag gewoon antwoorden met eens of oneens. Je bent pas echt oud als je geen nieuwe projecten meer hebt.
Zo'n polariserende vraag, ja of nee? Ik denk dat dat juist is. Ja. Ik denk leeftijd is een dingetje. Een nummertje, maar dat definieert u ook niet. En ik denk dat we allemaal heel erg zoeken naar onze eigen identiteit en die identiteit opbouwen uit verschillende bouwblokjes. En ja, dat is daar één ding van, maar wat zegt uw leeftijd over al de rest van wie je bent? En ja, dan zult je natuurlijk wel uit dat hokje denken moeten komen en mensen niet alleen in een hokje steken, maar ook daarbuiten durven kijken en zeggen van oké, wie is die persoon als persoon? En ja, misschien moeten we naast luisteren ook wel gewoon echt terug leren kijken in plaats van te zien.
Zeer bedankt, Julia. Het was een quote van mijn grootvader, die op zijn 60ste leren koken omdat zijn vrouw ziek was. Op zijn 70ste begon met video's maken en op zijn 80ste nog begon aan Facebook. Dus je bent inderdaad nooit te oud om te leren, denk ik. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Dank je wel.
Wat onthoud ik uit dit boeiende gesprek met Julia de Wit? Wel dat 1 miljoen mensen voor het eerst gaat stemmen in juni 2024. En dat elke peiling die we de komende weken gaan lezen, kan gekraakt worden door deze groep, die veel groter is dan de foutenmarge van de peilingen. De meeste van hen zijn op zoek naar een visie over hoe het anders kan. Bindstof is jongeren niet via angst, maar via hoop warm maken voor het politieke debat. Dankjewel, Julien, voor dit boeiende gesprek. Meer tips van andere gasten vind je op elkejurissen.com. En als je genoten hebt van deze aflevering over verbinding, deel gerust de link met iemand die er ook wat aan kan hebben. Heel graag tot een volgende keer.